Nanotechnologie, uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. nl.wikipedia.org. Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk moet maken te werken met deeltjes in de grootorde van nanometers (een miljardste van een meter). Dit is een schaal van grootte die net boven die van atomen (0,06 nanometer tot 0,275 nanometer) en eenvoudige moleculen ligt. Een criterium is dat de structuur in op zijn minst één dimensie minder dan 100 nanometer groot is. Het woord nano komt van het Griekse nanos, dat dwerg betekent. Algemeen: de term werd bekend door de publicatie van Eric Drexlers boek The Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology uit 1986, dat voor het eerst dieper op de problemen en mogelijkheden inging. Drexlers introduceerde de moleculaire nanotechnologie en is voorstander van een techniek om nano-apparaten te bouwen vanuit atomaire bouwstenen door deze mechanisch in de gewenste volgorde te plaatsen. Het basisidee achter nanotechnologie is dus dat het mogelijk moet zijn, als de chemische samenstelling en het driedimensionale bouwplan van een stof bekend is, deze stof te maken door de juiste bouwstenen op de goede plaats samen te voegen. De term nanotechnologie werd reeds in 1974 gedefinieerd door professor Norio Taniguchi-was van de Tokyo Science University in een proefschrift op volgende wijze: "Nanotechnology mainly consists of the processing of separation, consolidation and deformation of materials by one atom or by one molecule." Het betreft dus het manipuleren van materie in het gebied tussen 0,1 en 100 nanometer vanuit voorwerpen van een grotere schaal. Er zijn dus twee benaderingen: van benedenuit (uit het atomaire bereik) en van bovenaf (uit het micrometerbereik). Op dit moment is het onderwerp nog niet erg bekend in Nederland. Daarom is een project gestart genaamd Nanopodium. Dit project is een initiatief van de onafhankelijke Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie. Het is een podium voor het uitwisselen van gedachten, meningen, ideeën en suggesties om met elkaar in gesprek te komen over kansen en bedreigingen van nanotechnologie voor individu en samenleving. Een van de projecten is het Nanopanel. Geschiedenis: in feite is er al lang voor de uitvinding van de term aan het manipuleren van structuren in het nanobereik gedaan. Al in de 19e eeuw kende men solen van goud die uit een suspensie van gouddeeltjes van deze grootte in water bestaan. Er bestond ook al een naam voor dit soort onderzoek: colloïdenchemie. Nu noemt men deze deeltjes goudnanopartikeltjes en er is zelfs een chemisch symbool voor: AuMP, dat dus niet voor goudstof-stikstoffosfide staat. Ook polymeren kunnen vaak bogen op een structuur in het nanobereik. Semikristallijne polymeren hebben vaak lamellaire kristallieten met een dikte of twee soorten domeinen in dit grote bereik en het is deze fijnstructuur die grotendeels voor de begeerde eigenschappen verantwoordelijk is. Ook voor biopolymeren geldt iets dergelijks. Eiwitmoleculen zijn ook voorwerpen in dit schaalbereik. Andere materialen, zoals metalen of zouten, zijn in dit schaalbereik vaak vrij saai en er zijn thermodynamische redenen waarom materialen meestal evolueren naar een toestand van homogeniteit op een grotere schaal (micro of millimeter). In het algemeen kan men zeggen dat er een mechanisme moet bestaan dat deze neiging tot klontering tot grote eenheden blokkeert. Anders kunnen nanostructuren niet stabiel zijn. In zekere zin kunnen we eiwitmoleculen die bijvoorbeeld als katalysator optreden (enzymen) als een soort heel klein machientje beschouwen en de gedachte ligt voor de hand dat dit soort machientjes ook kunstmatig gemaakt zouden kunnen worden. Dit idee werd al in 1959 geuit door de Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Richard Feynman in zijn lezing There's Plenty of Room at the Bottom. Met de geschikte nanomachine is het in theorie mogelijk om losse atomen of moleculen op een rij of in een bepaald patroon te plaatsen. De aftasttechnieken op basis van piezo-elektrische elementen. Het idee om individuele atomen te kunnen verplaatsen kwam vooral voort uit de ontwikkeling van microscopische technieken waarbij een oppervlak wordt afgetast met een fijne naald zoals AFM of STM. Deze technieken danken hun bestaan aan de mogelijkheid bewegingen elektronisch op te leggen met een precisie van kleiner dan een atoom. Uiteraard is een computer daarbij onontbeerlijk. Het is hiermee mogelijk geworden atomen vrij direct zichtbaar te maken en zelfs het oppervlak op atomaire schaal te beschrijven. Met behulp van scanning tunneling microscopie (STM) kunnen atomen en moleculen worden bestudeerd. Dit berust op het kwantummechanisch tunnelen van elektronen. Voordeel van deze techniek is de extreem hoge resolutie. Het nadeel is dat er geleidende monsters gebruikt moeten worden. Voor het aftasten van niet geleidende oppervlakken kan gebruik gemaakt worden van Atomic Force Microscope (AFM). Bij deze methode betast een AFM-tip het monster. De tip zit vast aan een cantilever, waarvan de doorbuiging gemeten wordt met een laser. Naast deze alinea staat een afbeelding van afzonderlijke goudatomen, zichtbaar gemaakt met een STM. Onderzoekers slaagden er in 1990 in, met behulp van STM, een aantal xenonatomen zodanig op een nikkelkristal te schikken, dat ze samen de letters IBM vormden, het bedrijf waar de onderzoekers werkten. Nanotechnologie begeeft zich daarmee op het snijvlak van natuurkunde en scheikunde en men streeft naar een samensmelting van scheikunde, biologie en techniek. Aanvankelijk, 1988 tot 2000, dacht men dat de beste aanpak om tot een werkende nanomachine te komen een mechanistische benadering zou zijn. De onderzoekers probeerden onderdelen uit de machinetechniek te maken, zoals stangen, tandwielen en motortjes op nanoschaal. Met deze basisonderdelen zouden dan steeds ingewikkeldere constructies gemaakt worden. In de periode 2000 tot 2004 zocht men het steeds meer in de biologische natuur. De onderzoekers keken hoe in de celstructuur van levende wezens en eencelligen de gang van zaken geregeld is en proberen deze technieken na te bootsen in eigen constructies. In 2006 werd op dit vlak een doorbraak gerealiseerd door MIT-wetenschappers Paula Hammond, Yetming Chiang en Belger. Door genetische manipulatie wisten ze een virus genetisch te moduleren zodat dit virus door elektrisch geleidende moleculen uit zijn omgeving te gebruiken zichzelf wist om te bouwen tot een lithium-ion-batterij. Zo is nanotechnologie geëvolueerd tot een afzonderlijk middel om materialen, systemen, gebruiksvoorwerpen in bijna alle denkbare sectoren farmaceutica, burgerlijke bouwkunde, agrobio, food processing, ziekenzorg, automobielsector, transport, microelektronica enzovoort te verbeteren op zowat alle vlakken: duurzaamheid, gewicht en reinheid. Toepassingen: medische techniek. Een veelbelovend toepassingsgebied is de medische industrie, want op moleculair niveau is de levende cel ook opgebouwd als een zeer ingewikkelde machine. Het onderzoek spitst zich vooral toe op het gericht bezorgen van medicatie op die plekken in het lichaam waar deze het meest werkzaam is, in plaats van medicatie maar min of meer lukraak in het lichaam te brengen. Men zoekt daarvoor naar vectoren, nanostructuren die als voertuig kunnen dienen. Zo kan bijvoorbeeld AUMP, voorzien van een biochemische schutlaag, de cel en zelfs de kern ervan binnengesmokkeld worden. Ook uit een andere hoek van de colloïden zijn veelbelovende vorderingen te melden. Het is al lang bekend dat met zeepachtige moleculen, amfifiele moleculen, een soort blaasjes of zakjes, micellen, te maken zijn in het nanobereik. In zekere zin is het celmembraan van een levende cel een vergelijkbare structuur. Er is veel onderzoek naar het gebruik van dit soort structuren als een soort verpakking rond de moleculen van het medicijn. Materiaaltechniek. Men vermoedt voorts ook praktische toepassing te vinden in de verdere miniaturisering van de elektronische chiptechnologie, omdat de huidige fotolithografische technieken hun natuurkundige grenzen naderen. Verder vindt nanotechnologie ook zijn weg in tal van nieuwe materialen zoals coatings en vezels. Nanotechnologie zou in de toekomst ook een 150.000 keer zo grote geheugencapaciteit van geheugenchips kunnen opleveren door gebruik te maken van moleculaire schakelingen en op koolstof gebaseerde chips. Koolstofvezels zijn waarschijnlijk een van de best gekende composietmaterialen. Door de koolstofbuisjes op nanoschaal te gaan produceren, is men er onder andere in geslaagd om een filtersysteem te ontwikkelen voor drinkwaterzuivering, waarbij men er, zonder chemicaliën te gebruiken, in slaagt om water te zuiveren van chemische vervuiling, organisch afval, proteïnen, DNA enzovoort. Nanobuizen kunnen als geleider worden gebruikt. Fotovoltaïsche cellen. Op het vlak van zonnecellen en energieopslag wordt gewerkt aan technologie in dit schaalbereik. Cellen die uit meerdere lagen bestaan, met een dikte in de orde van nanometers, ieder met hun eigen bandgap, hebben de hoogste rendementen en het is ook mogelijk cellen uiterst dun te maken, zodat ze in de vorm van een folie toegepast kunnen worden. Deze ontwikkelingen zijn veelbelovend omdat zij de toepassing van technologie goedkoper kunnen maken. Foto-elektrochemie. Sedert 2004 commercialiseren een aantal fabrikanten in verschillende delen van de wereld vrij eenvoudige systemen en producten die stilaan inburgering vinden in ons dagelijks leven. Zo heeft een Amerikaanse spin-off van een aantal universiteiten een serie nano-gemodificeerde coatings gelanceerd. Deze verven op acrylaatbasis tonen uitzonderlijke eigenschappen op het vlak van corrosiebescherming, het voorkomen en behandelen van fungi, mos, algen, schimmels enzovoort, en thermische isolatie. Deze coating heeft vrij snel wereldwijd toepassing gevonden als oplossing voor het CUI-fenomeen, condensatie onder isolatie, voornamelijk in HVAC-conductors, pijpleidingen, tankisolatie, maar ook in privéwoningen. Het blijkt inderdaad dat met de nanotechnologie ultradunne coatings met uitzonderlijke thermisch isolerende eigenschappen kunnen worden gerealiseerd. In Azië, China, Taiwan, hebben een aantal producenten vloeistoffen en coatingssystemen ontwikkeld op basis van TiO2, titaandioxide, met nanodeeltjes. Deze TiO2-deklagen hebben uitzonderlijke eigenschappen op het gebied van hydrofobie, UV-bescherming en vervuiling. Door hun fotokatalytische eigenschappen zijn ze zelfreinigend en luchtzuiverend. De omgevingslucht die in aanraking komt met aldus behandelde oppervlakken (ruiten, voertuigen, wanden, straten enzovoort) wordt gezuiverd van fijn stof, roet, bacteriën (denk aan MRSA), schimmels. Door opslag van UV in de coating worden de moleculen die met een TiO2-coating in aanraking komen door ionisatie ontbonden en omgezet in onschadelijke stoffen. Op dit moment lopen testen in Groot-Brittannië met coatings op de stoepen van straten en op de banken van de Londense taxi 's om de lucht schoner en gezonder te maken. Dit type coatings, eventueel in combinatie met ultradunne SiO2-coatings, worden reeds op productieniveau toegepast op vlak glas en autoruiten. Zowel de isolerende hydro-NM-oxide-coatings als de TiO2-reinigingsvloeistoffen en coatings zijn echter eveneens verkrijgbaar voor particulier en professioneel gebruik op de consumentenmarkt. Van de TiO2-coatings wordt verwacht dat ze in belangrijke mate oplossingen gaan bieden ter bestrijding van fijn stof en organische vervuiling. Berg, een marktleider in verven in de USA die zich vooral oriënteert op de particuliere markt, heeft eind 2006 enkele producten gelanceerd die nanotechnologisch verbeterd zijn. Biomoleculen en bio-geïnspireerde toepassingen. Dankzij nanotechnologie kunnen de materialen en werkingsprincipes van biologische systemen, zoals cellen, doorgrond worden. Op basis hiervan kunnen nieuwe materialen en micro-elektronische schakelingen ontworpen en gebouwd worden of biomoleculen gebruikt worden voor technologische toepassingen. Voorbeeld hiervan is het onderzoek naar biozonnecellen geïnspireerd door hoe planten energie van de zon omzetten. Voedsel. In de voedselindustrie wordt overal ter wereld onderzocht hoe voedselproducten met behulp van nanotechnologie kunnen worden verbeterd ten aanzien van bijvoorbeeld de houdbaarheid, smaak, geur, kleur en vloeibaarheid. Nanovoedselproducten worden ook hier en daar al op de markt gebracht, zonder dat de veiligheidsrisico's zijn vastgesteld. Enkele voorbeelden. In de VS wordt groente en fruit uit Centraal-Amerika en Zuid-Amerika geïmporteerd, waarop een nanolaag is gespoten, zodat de producten langer op de schappen kunnen liggen. In Engeland werden in saladedressings, sausen, cake, muffins en pannenkoekmixen nanodeeltjes aangetroffen. Ook wordt hier en daar nanoverpakkingsmateriaal voor voedsel gebruikt. Zo'n 20 van de grootste voedselmultinationals hebben nanolaboratoriums of contracten met universiteiten voor onderzoek, waaronder Nestlé, Campbell's Soup en Sara Lee Corporation. Unilever werkt aan nano-ijs met een lager vetgehalte, maar met dezelfde textuur en smaak als gewoon ijs. Er is weinig transparantie in wat de bedrijven doen en onderzoeken naar de veiligheid worden vanwege de hoge kosten niet of nauwelijks verricht. Kritiek. Aan het einde van de vorige eeuw werd nanotechnologie bij een groter publiek bekend. In het tijdschrift Wired verscheen in april 2000 een artikel van Bill Joy, Why the Future Doesn't Need Us. Hij is de chief scientist, de chef-wetenschapper bij Sun Microsystems. In het artikel wordt gewezen op de grote onzekerheden en onbekenden bij de nieuwe technieken nanotechnologie, gentechnologie en robottechnologie. Sindsdien zijn door wetenschappelijke instituten en NGO's vele studies en essays gepubliceerd met verschillende zienswijzen op de mogelijke gevolgen van nanotechnologie. Vanuit Canada riep het wetenschappersverband ETC-groep in 2003 op tot een moratorium op nanotechnologie vanwege de bevreesde, niet te overziene risico 's. In juli 2004 riepen de Royal Society en de Royal Academy of Engineering op tot een strikte regulering. Hun publicatie was geschreven in opdracht van de Britse regering. Volgens studies van het Center for Biological and Environmental Nanotechnology (CBEN) en de Rice University kunnen nanopartikelen zich in de voedselketen ophopen in organismen. De auteurs geven aan dat dit weliswaar niet noodzakelijkerwijs schadelijk hoeft te zijn, maar dat men anderzijds in het verleden bij andere technologieën vaak te snel gedacht heeft dat deze onschadelijk zijn. Roger Kasperson, risico-onderzoeker en directeur van het Milieuinstituut in Stockholm, ziet parallellen tussen de debatten rondom nanotechnologie en die aan het begin van het atoomtijdperk. Risico 's en gevaren. In 2004 verscheen het rapport Nanotechnologie - kleine Teile - große Zukunft van de herverzekeraar Swiss Re. Daarin wordt de vrees geuit dat nanotubes soortgelijke uitwerkingen op de gezondheid kunnen hebben als asbestvezels. Verzekeraars wordt aangeraden terughoudend te zijn bij het verzekeren van de risico 's van nanotechnologie en om de verzekeringsbranche te beschermen een maximaal te vergoeden schade vast te stellen. Juni 2005 publiceerde de Allianz Versicherungs AG een studie waarin opgeroepen wordt tot longitudinaal onderzoek en internationale standaards om schade voor de gezondheid en de economie te vermijden en in te schatten. In maart 2006 werden twee schoonmaakmiddelen in sproeivorm van de markt genomen nadat gebruikers deels ernstige gezondheidsproblemen hadden gekregen. Een van de producten bleek overigens bij nader inzien geen nanodeeltjes te bevatten. Het woord nano was in de productnaam gebruikt om de flinterdunne restfilm van het product aan te duiden die achterblijft op het te reinigen oppervlak. Op 8 april 2006 verscheen in de Washington Post een artikel met de titel Nanotech Raises Worker Safety Questions, waarin gesteld wordt dat uit in vitro - en dierexperimenten blijkt dat nanodeeltjes veel giftiger kunnen zijn dan grotere deeltjes uit dezelfde stof. Geklaagd wordt dat de regeringsadviseurs niet weten hoe en wat ze moeten onderzoeken, terwijl in de industrie ongeremd en zonder veiligheidsvoorschriften verder gewerkt wordt. Op 27 april 2006 bracht de Gezondheidsraad een publicatie uit waarin wordt gesteld dat dezelfde eigenschappen die nanodeeltjes vanuit technologisch oogpunt zo interessant maken, zoals een hoge reactiviteit en het vermogen om barrières te passeren, hen ook gevaarlijk kunnen maken voor de mens of het milieu. Er wordt geadviseerd om toxicologische eigenschappen van slecht oplosbare en moeilijk afbreekbare synthetische nanodeeltjes goed te onderzoeken alvorens ze massaal in productie te nemen en op de markt te brengen. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for Cancer Research in april 2007 werd een onderzoek van de University of Massachusetts gepresenteerd dat laat zien dat nanodeeltjes in lichaamscellen het DNA kunnen beschadigen en kanker kunnen veroorzaken. De onderzoekers bevelen grootste voorzichtigheid aan bij de productie van nanodeeltjes en maatregelen om te voorkomen dat deze ongecontroleerd in het milieu kunnen geraken. Op 1 januari 2008 is vereniging Leefmilieu gestart met het project Nanodeeltjes in hun onbekende effecten voor mens en milieu. Doel van het project is het debat over nanotechnologie in Nederland op gang te brengen. Friends of the Earth Europe publiceren in maart 2008 het rapport Out of the Laboratory and Onto Our Plates: Nanotechnology in Food and Agriculture. Friends of the Earth Report, waarin wordt gewezen op de toepassingen van nanodeeltjes, waarvan onduidelijk is of deze veilig zijn in voedsel. Een artikel van onderzoekers van de Universiteit van Wageningen en de EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, de Zwitserse TNO) veronderstelt op basis van modellen en literatuuronderzoek dat de concentratie van kunstmatige koolstofnanodeeltjes verwaarloosbaar zal zijn ten opzichte van de in de natuur voorkomende koolstofnanodeeltjes (roet) in sedimenten. Zij schatten het gevaar van dit soort deeltjes vooralsnog als gering in. Een artikel van de vereniging Leefmilieu, gepubliceerd in het achtergrondrapport ten behoeve van het symposium Signalen uit de samenleving. Maatschappelijke dialoog. Zoals elke nieuwe basistechnologie heeft ook nanotechnologie gevolgen voor de manier waarop we leven en samenleven en invloed op de moraal. Om die maatschappelijke en ethische aspecten in kaart te brengen, heeft de Nederlandse regering op 31 maart 2009 de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie in het leven geroepen. Het is een onafhankelijke commissie van experts met als voorzitter Prof. Dr. Peter Nijkamp. Zij hebben als taak gekregen om het brede publiek te betrekken bij de discussie over nanotechnologie en een agenda op te stellen van maatschappelijke, ethische en juridische aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling van nanotechnologie en de toepassing ervan. In het voorjaar van 2011 moet de commissie haar eindrapport inleveren. De Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie voert de dialoog niet zelf, maar stimuleert en faciliteert deze. Individuen, instellingen en maatschappelijke organisaties werden uitgenodigd om voorstellen te doen om een bijdrage te leveren aan de dialoog. Daar is op grote schaal gehoor aan gegeven. In de eerste helft van 2010 zijn vele tientallen projecten gestart en deels al uitgevoerd. Dat varieerde van tv-producties tot debatavonden en van theaterstukken tot internetgames en discussies. Inhoudelijk variëren de thema's van het gebruik van nanotechnologie in voeding en cosmetica en de keuzevrijheid van de consument tot vragen over de gevolgen van nanocamera's voor de privacy en de mogelijkheden van nanotechnologie voor bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden. Deze opname en alle tekst vallen onder de Creative Commons gelijkdelenlicentie, beschikbaar op creativecommons.org